Goedemorgen, dit is een bericht voor degenen die al zijn ingeschakeld online en luisteren. We testen tegenwoordig even van tevoren of de verbinding werkt. Dus mocht u nu luisteren, van harte welkom. We gaan over een kleine 10 minuten of een dikke 5 minuten gaan we beginnen. Tot zometeen. licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. We zijn deze dienst begonnen met de vertrouwde tune, maar voor wie in de kerk aanwezig is, die kan zien dat die tune dit keer gelardeerd werd met herfstbeelden en het licht van de herfst. En dat sluit een beetje aan bij deze herfstopgang, de hoofdredacteur. Irene is ook in de kerk, die is deze week als het goed is bij u verschenen. Er liggen ook exemplaren van deze herfstopgang in de kerk. Dus als u denkt, wat een leuk blad, dat ga ik uitdelen, dan mag u het meenemen. Ik meld ook alvast dat er één klein foutje in staat. Namelijk, er staat in aangekondigd dat er vanmiddag een dienst is in de Burgt. Dat is niet het geval. Er is vanmiddag geen dienst in de Burgt. Dit is de enige kerkdienst vandaag vanuit de vrijzinnige NPB in Wassenaar. Maar in ieder geval een heel hartelijk welkom ook aan de luisteraars in de Burgt. Een hartelijk welkom aan degenen die nu meeluisteren of die achteraf terugluisteren. En een hartelijk welkom aan u hier vandaag in de kerk. Ik wil u uitnodigen om te gaan staan, om zo deze kerkdienst te beginnen met het lied Ontwaak, o mens, de dag breekt aan en het licht zal dan ook hier in de kerk worden ontstoken. zitten. De foto's die u hier ziet in deze kerkdienst, en ik zal deze vanmiddag ook op de site plaatsen, zodat degene die meeluistert ook kunnen bekijken, heb ik een paar weken geleden gemaakt. Wat is het geval? Ik werk naast deze baan 4 dagen per week, ook 1 dag per week voor de Evangelische Omroep, waar het mijn werk is om nieuwe programma's te bedenken. En zo kwam een paar maanden geleden bij mij de vraag om de programmaopzet en de programma's te bedenken voor de zondagochtend in het kader van 70 jaar televisie. Dat was vorige week, misschien heeft u het gezien. Het was een heel weekend, waren er allerlei programma's en ook aan de levensbeschouwelijke afdelingen van KRO en CV en de EO was gevraagd van willen jullie ook wat doen, en dat begon dan bij mij. Vorige week is dat uitgezonden, het is nu nog terug te vinden en het idee was bij al die programma's die er die ochtend waren om af te sluiten met een bijzonder lied. En de artiest die dat lied zou zingen dan ook te vragen om de verbindende teksten tussen de programma's te spreken. Hij zou dan als een soort god door de programma's heen wandelen. Dat was het idee. Meestal is het zo dat ik alleen maar het idee hoef aan te leveren en dan gaan anderen ermee aan de slag. Maar in dit geval bleef ik een klein beetje betrokken rond die verbindende teksten en de clip van het lied. Voor dat afsluitende lied hebben we Stef Bos benaderd. En hij had direct een lied klaar liggen. Hij zei, ik wil een lied zingen over Mozes. Mozes die staat, nadat hij 40 jaar lang door de woestijn heeft gezworven met dat volk Israël, staat hij daar op de berg en dan heeft hij dat uitzicht over het beloofde land. Maar hij weet al dat hij het niet zal bereiken. Dat ideaal is onbereikbaar dichtbij. En is het dan niet aardig om dat gegeven, het ideaal dat onbereikbaar dichtbij is, als de verbindende schakel te zien van die programma's rond 70 jaar tv en levensbeschouwing, want gaan daar levensbeschouwing en geloof niet ten diepste over. Over een ideaal dat je denkt dat je er bent en dan glipt het je weer door de vingers. Je denkt dat je de woorden hebt en dan stokt je adem en dan denk je, ja, zo zit het toch ook weer niet helemaal. Samen met de regisseur moesten we toen nadenken over een goede plek. Waar gaan we dat opnemen? Eerst dachten we, het is 70 jaar tv, we gaan gewoon in een huiskamer zitten. Maar we vonden uiteindelijk een veel poëtischer plek, namelijk het Museum of Humanity in Zaandam. En de foto's die u dus achter mij ziet, deze dienst, die zijn daar allemaal gemaakt. En u moet zich voorstellen, dat is een voormalig industrieterrein in Zaandam. Het is een soort culturele plek geworden. En een van die gebouwen, dat is een fabriek, is een museum geworden waar allemaal grote portretten hangen van mensen van over de hele wereld vandaan. Het museum grijpt terug op een idee van de fotograaf Ruben Timman. En hij had, dat is een bijzonder verhaal, hij had een droom, gewoon 's nachts. En in die droom wandelde hij met Kofi Annan van de Verenigde Naties. Ik heb wel eens ooit over Beatrix gedroomd, maar hij droomde over Kofi Annan van de Verenigde Naties. Hij wandelde door een gebouw en dat was een soort metafoor voor de mensheid. De mensheid is in verval en die gezichten moeten weer gezien worden. En vervolgens is hij met dat idee van dat Museum of Humanity concreet aan de slag gegaan, is geld gaan werven. En we gaan nu even naar een kort filmpje kijken waarin Ruben Timman vertelt over zijn droom. En hij maakte dat filmpje een paar jaar geleden om daarmee ook fondsen te werven voor dat idee van het museum dat er dus nu is gekomen. En u kunt er ook op bezoek gaan. We gaan er even naar kijken. Het is een wat wonderlijk verhaal. Het is in het Engels, voor degene die luisteren, het duurt even voordat Ruben begint te praten. Dus het is even net iets langer stil dan je misschien gewend zou zijn van ons. Maar dan start zijn verhaal en het is in het Engels, maar hij spreekt het met een dik Nederlands accent. Dus het is goed verstaanbaar.
In 2001, I had a dream. I visited the Museum of Humanity with Kofi Annan as my tour guide. During the tour, I'm shocked to discover that the museum is falling apart. The display cases are covered in dust. The glass is broken. And it's dark. I'm wondering why no one seems to care. When I woke up, I knew this was not an ordinary dream. It was as if God wanted to tell me something, to share his pain and sadness about what is happening in the world. As a photographer with a passion for people, I felt a strong urge to act. This museum should be monumental, magnificent, clean and well lit, so that each work can be admired to the fullest. After all, wasn't man intended as a masterpiece, crowned with glory and honor? Based on my belief that each person is worthy of being portrayed with dignity, I have photographed thousands of people since the dream. People of any color, shape, and size. During the project, I felt a burning desire to create a place where we can look at all these faces. So here I am, fantasizing about a museum of humanity. Wouldn't it be wonderful to have a place where art, culture, and social issues meet, where dignity, hope, and beauty come together?
Laten we samen bidden. Goede God, uw licht dat duisternis breekt, dat gebrokenheid kleur geeft, dat liefde in ons opwekt en ons anders naar elkaar laat kijken, dat we elk gezicht en wie daarachter zit echt zien. Voor dat licht komen wij hier in dit uur samen. Het is een licht dat zoete beelden schenkt over liefde en vrede. Het is een licht dat ons wenkt en dat ons voorgaat. Het is een licht dat ons soms doet beseffen dat u in ons straalt en eigenlijk nooit van ons bent weggeweest. Het is een licht dat we niet hoeven te zoeken, alleen maar kunnen vinden. Een licht dat oplicht, zelfs wanneer wij geen licht meer kunnen geven. Dat licht, daarvoor zijn wij hier. Dat is zonneklaar. Amen. We gaan samen... Nee, we gaan luisteren naar muziek. Sans mille chansons, was het toch? Het lied van Mozes is oorspronkelijk geen lied van Stef Bos. Het staat al in het Bijbelboek Deuteronomium. Het is het lied dat Mozes zingt daar op die berg voordat hij sterft. En uit dit lied komt ook het bekende beeld van God die als een adelaar waakt over zijn jongen. Ik lees u het begin voor van dit lied uit Deuteronomium, hoofdstuk 32, de verzen 1 tot en met 14. Terwijl alle Israëlieten daar bij elkaar waren, las Mozes hun dit lied voor. Hemel en aarde, luister goed, hoor wat ik nu ga zeggen. Volk van Israël, dit zijn mijn woorden. Ik wil dat jullie daarna verlangen, zoals gras verlangt naar zachte regen en een plant naar de druppels van de dauw. Ik wil vertellen wie de Heer is. Hij is onze God. Iedereen moet hem eren. God beschermt ons altijd. Alles wat hij doet is volmaakt. Hij is eerlijk en rechtvaardig, betrouwbaar en er is geen kwaad in hem. Volk van Israël, jullie waren Gods kinderen, maar jullie werden hem ontrouw. Jullie wilden niet langer zijn kinderen zijn. Jullie hebben hem beledigd en bedrogen. Israël, ondankbaar volk. De Heer heeft zoveel voor jullie gedaan. Wat zijn jullie dom? Waar is jullie verstand? De Heer is jullie vader. Hij heeft je gemaakt. Hij heeft je het leven gegeven. Denk eens terug aan vroeger. Denk na over je verleden. Vraag je vader hoe het vroeger was. En laat oude mensen erover vertellen. De Allerhoogste God gaf alle volken een gebied. Hij verdeelde de mensen over de hele aarde. Voor elk volk bepaalde hij de grenzen. Hij gaf elk volk een engel om hen te beschermen. De Heer koos Israël als zijn eigen volk. En zij zouden voor altijd bij hem horen. Hij vond zijn volk in de woestijn, in een leeg en verlaten gebied. Hij zorgde voor zijn volk met aandacht en liefde. Zoals een vader zorgt voor zijn kind. Of zoals een adelaar zorgt voor zijn jongen. Hij vliegt erboven. En als ze moe worden, spreidt hij zijn vleugels en draagt hij ze. De Heer heeft zijn volk alleen geleid, zonder de hulp van een andere God. Hij bracht hen naar een vruchtbaar land, waar altijd genoeg te eten was. Ze vonden zelfs honing tussen de rotsen, en er groeiden olijfbomen tussen de stenen. De Heer gaf hun melk van koeien en schapen, en vlees van rammen en vet van bokken. Ze kregen het fijnste meel. Ze dronken de beste wijn. Tot zover deze lezing. En nu gaan we wel zingen. We hebben net even al gehoord dat ideaal uit het boek Deuteronomium bij Mozes, dat beloofde land waar hij uitzicht op heeft. Maar voor ons is het wellicht nog een vraag. En daarover gaat lied 952. Waar zou het zijn dat land van licht? Wat zegt u? Nee hoor, 952 gaan we nu echt zingen. Nee, 952, waar zou het zijn dat land van licht? Dan hebben we een lied. We gaan eerst dit lied zingen en dan doen we zo meteen nog het andere lied. Ja, 952. Ik vervolg mijn tekst in Deuteronomium en dan zingen we zometeen het andere lied, 792. Dus neemt u dat er alvast bij, want daarmee onderbreken we de lezing even. En dan staat Mozes daar dus bij dat volk. Hij heeft hen nog één keer toegesproken en dan draagt God hem op de berg Nebo te beklimmen. En daar zal hij sterven. En ik ga dat verhaal lezen. Het wordt onderbroken dus door lied 792. Dan volgt het tweede deel van dat lezing en daarna gaan we luisteren naar het lied van Stef Bos, Onbereikbaar dichtbij. Ik lees u allereerst Deuteronomium hoofdstuk 32, de versen 48 tot en met 52. Diezelfde dag zei de Heer tegen Mozes: je moet naar de Abarimbergen gaan en daar de berg Nebo beklimmen. Die berg ligt in Moab, tegenover de stad Jericho. Boven op de berg zie je het land Kanaan liggen, het land dat ik aan de Israëlieten zal geven. Op die berg komt er een einde aan je leven. Je broer Aaron stierf op de berg Hor, jij zult sterven op de berg Nebo. Je zult Kanaan in de verte zien liggen, maar je zult het land niet binnengaan. Dat komt door wat er is gebeurd bij de bron van Meribat Kades in de Sinwoestijn. Toen hadden jij en Aaron niet genoeg eerbied voor mijn macht. Alle Israëlieten hebben dat gezien. Laten we zingen. Voordat de profeet Mozes stierf, heeft hij de stammen van Israël gezegend. Hij zegende hen met deze woorden. Vanaf de berg Sinaï kwam de Heer naar zijn volk toe. Hij liet zijn licht over hen schijnen vanaf de Seirbergen. Stralend als de zon kwam hij omlaag van de Paranbergen. Duizenden engelen kwamen met hem mee en uit zijn rechterhand flitste de bliksem. De Heer ging steeds meer van Israël houden. Hij beschermde het heilige volk dat naar hem luisterde en zijn wetten gehoorzaamde. Ik leerde het volk Gods wetten en regels. Die wetten en regels zijn Israëls belangrijkste bezit. En toen alle leiders en stammen bij elkaar waren, zeiden ze: vanaf nu is de Heer onze koning. Hij is de koning van Israël. We gaan luisteren en hier in de kerk ook kijken naar het lied Onbereikbaar dichtbij.
Om te rusten, tijd voor de stilte. Mijn ogen zijn moe, ik heb zoveel gezien. En ik zag de vrije val, zag het gouden kalf, zag ze drinken en dansen om zichzelf te vergeten. Zag een heilig vuur en ik zag het diepste dal, water uit een rots en brood viel uit de hemel. En nu sta ik hier, op een grens in de tijd. Dit is het eindpunt, de reis is voorbij. En daar aan de overkant ligt het beloofde land. En het is onbereikbaar, het is onbereikbaar. Dichtbij. Ik kan deze tijd soms niet meer lezen. Te veel onheilsprofeten met het hart op de tong. En ik zie mijn volk vaak ontevreden. En ze weten soms zelf niet waarom. En ik dacht dat ik altijd opnieuw kon beginnen. Maar ik heb vaak te veel verkeerd ingeschat. Laat iemand anders het loflied maar zingen. Ik heb alles gegeven wat ik had. En nu sta ik hier, op een grens in de tijd. Dit is het eindpunt, de reis is voorbij. En daar aan de overkant, ligt het beloofde land. En het is onbereikbaar, het is onbereikbaar. Het is onbereikbaar, dichtbij.
We leven in een tijd van experts. Ons vertrouwen stellen we op mensen die het weten en die ervoor hebben doorgeleerd. En op heel veel vlakken lijkt mij dat een prima ontwikkeling. Dat we vertrouwen op mensen die weten hoe het zit en die een vakgebied kunnen doorgronden. Die insteek heeft het leven op veel vlakken ook aangenamer en vooral veiliger gemaakt. Deze experts geven woorden en cijfers aan zaken die spelen. Ze leggen processen bloot en zorgen ervoor dat je dat wat er zich afspeelt beter kunt begrijpen en er soms ook naar kunt handelen. Vaak wordt gezegd dat we in een tijd leven waarin gezagsdragers aan invloed verliezen. De dominee, waaronder ik, wordt niet meer geloofd. De dokter heeft mondige patiënten tegenover zich die alles al vooraf gegoogeld hebben en klaar zijn voor een second opinion. En de burgemeester heeft last van boze burgers. Iedereen is gelijk, dat is het idee. Maar wie wat meer weet, heeft toch een net iets hogere attentiewaarde. Zeker wanneer de wetenschap het ook nog eens kan onderbouwen met aannames en feiten. Consistent, coherent, heldere taal en verklarende kracht. Zo leerde ik ooit dat dat de kenmerken zijn van een deugdelijke onderbouwing. En wie daartoe in staat is, verdient het om serieus genomen te worden. Nu is het ingewikkelde dat we geloof ook op deze manier zijn gaan labelen. We stellen vragen aan Bijbelverhalen of het wel echt gebeurd is. Klopt het wel? Is God wel consistent, coherent? Gebruikt hij heldere taal en kunnen we zo het leven verklaren? En er is nog iets anders ingewikkeld aan onze obsessie met wetenschappelijke experts. Want ik denk dat we allemaal dingen in het leven meemaken waar we juist geen woorden aan kunnen geven. Waar betekenis en taal en cijfers tekortschieten. Zoals we ooit hebben afgesproken dat we een boom noemen, een steen, een hond, zo kunnen we bij dat soort ervaringen juist om woorden verlegen zitten. Want wat is dat precies? Wat gebeurt er met ons? We hebben er dan geen woorden voor, zeggen we. Het gaat om ervaringen die een zeker mystiek gevoel in je kunnen oproepen. En die, als je heel eerlijk bent, ook dwars door alle geloven en levensovertuigingen heen gaan. Daaraan woorden geven, dat vind ik dus eigenlijk razend ingewikkeld. En ik kom dan vaak bij dat soort ervaringen ook niet verder als de ontroering bij de geboorte van een kind of de wanhoop als er iemand sterft. Maar het kan je ook nog eens overkomen, dat mystieke gevoel, zonder een gebeurtenis. Zonder dat er echt iets met jou in jouw leven aan de hand is. Muziek die ineens een snaar in je beroert. Een gebaar zonder woorden als iemand op een bepaalde manier naar je kijkt. Een lieve opmerking of een omhelzing door de natuur wanneer je buiten loopt op een herfstige namiddag en de vallende bladeren je omarmen. Die kunnen allemaal een wereld in jou tot leven wekken, waardoor je het alomvattende van het bestaan ineens heel duidelijk ervaart. En probeer daar maar eens de juiste woorden voor te vinden. Een expert over religie, laten we hem of haar een theoloog noemen, is snel geneigd om een dergelijke ervaring te duiden. Het is God die tot je spreekt. Het is een moment van eenwording met Christus. En elke godsdienst heeft duiders voorhanden die klaarstaan om die ervaring weer van woorden te voorzien. En het lastige is dat die duiding vervolgens de ervaring zelf weer dichttimmert. Er vindt dan een soort religieuze toe-eigening plaats van een ervaring die, wanneer je heel eerlijk bent, niets, maar dan ook niets met welke godsdienst dan ook te maken heeft. En die religieuze toe-eiging kan er ook nog eens toe leiden dat je het gevoel krijgt dat jij de waarheid in pacht hebt. Zo zit het. Dit is wat er speelt. Eigenlijk span je zo het paard achter de wagen van wat er feitelijk aan de hand is. Want dit soort bijzondere momenten staan eigenlijk op zichzelf. Ze hebben geen geloof nodig, ze hebben geen dominee nodig, ze hebben geen overtuiging nodig om zich aan jou te kunnen voltrekken. Zoals het waaien van de wind, de golven van de zee, eigenlijk geen kerk nodig hebben om de maat daarvan aan te geven. Zo is het ook met het leven zelf. Ook zonder onze woorden golft de zee en waait die wind. Misschien denkt u wel dat ik hiermee een laat maar waaien geloof verkondig en een soort nihilist ben geworden. Maar ik wil hiermee vooral een echte openheid bepleiten zonder dit soort ervaringen van etiketten en labels te voorzien. Het zekere weten, daar zou ik vanaf willen. Zowel het zekere weten van de fundamentalist als het zekere weten van de nihilist. De filosoof Carl Jaspers spreekt in dit verband over chiffren of tekens. Zo noemt hij die bijzondere ervaringen. En dat zijn dan betekenisvolle ervaringen zonder dat deze ook maar één intellectuele inhoud bevatten. En nu is het mooie, dat is het goede nieuws van vanochtend, dat Bijbelverhalen ons kunnen helpen om die openheid voor dit soort ervaringen in onze eigen levens op het spoor te komen. We kunnen Bijbelverhalen gebruiken om een kaartenhuis te bouwen over wie God is. Maar ik denk dat dat kaartenhuis vroeg of laat altijd weer ineen dondert, omdat het niet rijmt met dat wat we ervaren. We kunnen Bijbelverhalen ook hanteren om wetten en moraal te ontwerpen. Maar de ervaring leert inmiddels ook dat christelijke ethiek en Bijbelse moraal vroeg of laat een doodse en saaie en soms ook verwerpelijke samenleving oplevert, waar taboes als prikkeldraad worden uitgerold over het alledaagse leven. Maar openheid voor betekenisvolle ervaringen oefenen, daar zijn Bijbelverhalen denk ik uitermate geschikt voor. Want Bijbelverhalen zijn niet politiek correct, het zijn vaak geen succesverhalen. De godsbeelden tuimelen over elkaar heen, van inktzwart en diepe duisternis tot hemelhoog gejuich. Van zoete geboorteverhalen denkt u aan kerst, die doordesemd zijn, van belofte en nieuw begin, tot bittere strepen, waarbij het gaat over tot hiertoe en geen stap verder. Bijbelse verhalen zijn onze grote verhalen waarin betekenisvolle ervaringen als een rode draad in het doolhof van Ariadne worden uitgespind. En we doen onszelf tekort wanneer we deze verhalen benaderen met mentale vragen, of het allemaal wel echt zo kan, of het op de bekende vrijzinnige exegetische wijze benaderen met de vraag of het verhaal wel voldoet aan 21ste eeuwse mensenrechten en of deze God wel samenvalt met ons godsbeeld, waarbij God een mix is van Gandhi, Moeder Teresa en Martin Luther King. Dan missen we eigenlijk de clue dat deze verhalen niet bedoeld zijn als een projectiescherm voor wat we graag willen horen, maar iets anders beogen. Deze grote verhalen vormen het verpakkingspapier waarin die betekenisvolle verhalen besloten liggen. Het zijn eigenlijk een soort geschenken van onze voorouders, bedoeld om rustig uit te pakken en tegen het licht te houden van de betekenisvolle ervaringen die wij nu, zoveel jaren later, zelf meemaken. Niet meer en niet minder. En dat is ook het geval met het verhaal van Mozes, dat ik u vandaag las in die fragmenten uit Deuteronomium. Ik moet u eerlijk bekennen, het is eigenlijk een hele lange lap tekst, want dat lied van Mozes gaat nog een paar pagina's verder, en ook het verhaal eromheen is veel uitgebreider, dus ik heb het geprobeerd terug te brengen tot een paar essentiële momenten in dat verhaal. Een mentale benadering van deze geschiedenis is als eerste de vraag aan de orde stellen wat Mozes dan precies fout heeft gedaan en waarom hij moet sterven. Ik kan u dat precies vertellen, waarom dat zo is. En ik kan u ook al verklappen dat het beslist ook oneerlijk en hardvochtig is van die vreselijke God, die God daarom niet dat beloofde land laat binnengaan. Het antwoord op die vraag, wat deed Mozes fout, staat in het Bijbelboek Numeri, iets daarvoor. Het volk Israël is dan al 38 jaar onderweg en midden in de woestijn is er droogte en dorst. En Mozes en Aaron proberen de moed erin te houden, maar het volk klaagt weer eens. We waren liever dood gegaan, we houden het niet meer vol. En dan spreekt ineens in dat verhaal de stem van God, die zegt dat ze bij een steenrots waar ze vlakbij staan, dat ze daar moeten spreken tot die rots en dan zal er water uitkomen. En wat doet Mozes? Hij spreekt niet tegen die rots, hij slaat er tegen met een stok. En vervolgens komt er toch water uit. Er is drinken voor iedereen, maar God is wel een beetje boos, want Mozes heeft niet gedaan wat God vroeg. Het slaan met de stok was een ontheiliging van God en een uiting van ongeloof. Mozes had namelijk niet moeten slaan, maar moeten spreken. Precies. En de straf volgt direct. Aaron zal het beloofde land niet halen en sterven. Je hoort het eerder, hij sterft een paar bergen daarvoor. En hetzelfde geldt voor Mozes, en dat is eigenlijk nog vreder, want hij ziet het beloofde land in de verte dan ook al gewoon liggen. Als we deze vraag op een mentale manier met ons hoofd benaderen, dan is God eigenlijk een beetje een kleingeestige, zure ouder. En zouden wij, als wij het voor het zeggen hadden, als wij God waren geweest, waarschijnlijk Mozes nog wel een tijdje hebben laten genieten van zijn oude dag daar in het beloofde land. Dat heeft Mozes wel verdiend, na een leven met zoveel ups en downs. Hij was bijna gedood als baby, vervolgens was hij een adoptiekind. Hij ging huwen, trouwen met de verkeerde vrouw, moest daar weer van weg. De farao van Egypte verslaan, dan nog eens 40 jaar tobben in de woestijn. Wij hadden Mozes op die berg gezet en gezegd, kijk, daar is het beloofde land, jij mag daar gaan wonen. Maar dit verhaal is niet de verpakking van het gelukkige, maakbare leven waarin je krijgt wat je verdient. Dit verhaal is het inpakpapier van een tegenovergestelde ervaring. Dat waar we naar streven juist niet bereikt wordt, ook al had je er nog zo je best voor gedaan. Dat we degene die we zo graag bij ons hadden willen houden, los hebben moeten laten. Dit verhaal verwijst naar de nacht in onze levens waarin we ons afvragen wat we in vredesnaam fout hebben gedaan in onze levens en dat maar niet kunnen bedenken. En toch loopt het leven niet zoals we zouden willen. Dit verhaal verwijst naar de ervaring dat we net te horen hebben gekregen dat een ramp zich heeft voltrokken en we eigenlijk alleen nog maar kunnen bidden en hopen dat het goed komt. Dit verhaal verwijst naar het voltooide leven waaraan geen eigen keuze ten grondslag ligt. Je kunt je alleen nog maar overgeven aan wat er gebeurt. Het verhaal van Mozes daar op die berg is een verhaal dat gaat over onze beperkingen en het gaat over nederigheid. En zelfs Mozes als leider van zijn volk wordt daarop gewezen. Onbereikbaar dichtbij is dat beloofde land. En probeert u zich dat eens voor te stellen of te koppelen aan een ervaring in uw eigen leven. Een zieke grootouder die zijn eerste kleinkind in de armen wordt gelegd en zich realiseert dat hij de rest van dat leven niet mee zal maken. Of een andere ervaring van een heel ander niveau, dat bericht dat niet jij, maar anderen wel die opleiding kunnen volgen die je voor jezelf had gewenst. Daarover gaat dit verhaal. En het gaat over de boodschap dat ook in dat soort ervaringen een betekenisvolle ervaring besloten ligt. Die misschien wat ruwer en rauwer is dan een wandeling op het strand bij mooi herfstweer, maar niet minder diepgaand. Al was het maar, want dat is ook zo interessant, omdat Mozes de leider is van het volk Israël. Het treft de grote voorman. Nu horen we in onze tijd veel spreken over nieuw leiderschap. En ik hoorde laatst dat grote doorbraken in onze geschiedenis, zoals het einde van oorlogen, het tekenen van de vrede of het afschaffen van de slavernij, mede komen omdat leiders zich dan samen niet groter maken, maar juist kleiner. Hun ego krimpt en daardoor zijn ze in staat om een doorbraak te forceren. En in zekere zin is dat ook wat we hier zien in dit verhaal. Nieuw leiderschap is niet met een triomftocht het beloofde land binnentrekken. Leiderschap is op een berg staan, het ideaal nog één keer zien en dan jezelf realiseren dat jouw taak erop zit. Dat het nu weer aan anderen is. En het is zo roerend in het lied van Mozes dat ik u las, dat hij vervolgens ook degene toespreekt, dat heb ik niet voorgelezen, maar dat vervolgt daarop, die het stokje moeten overnemen. De stammen van het volk Israël krijgen in dat lied van Mozes vervolgens elk een persoonlijke zegen mee, een persoonlijke opdracht. En met het verhaal van Mozes in gedachten bedacht ik me dat we misschien wel niet meer moeten spreken over nieuw leiderschap waar we zo naar zouden kunnen verlangen, maar oud leiderschap, onbereikbaar dichtbij. De Israëlieten beschrijven in hun geschiedenis over de uittocht sowieso niet hun successen, maar vooral hun verliezen. De weg naar de vrijheid is blijkbaar geen triomftocht, maar een lange, ingewikkelde reis. En persoonlijk vind ik het een grote opluchting om zo te kijken naar je eigen leven en dat van anderen. Onze levenstocht is geen blinde zoektocht, er is een bestemming, maar het hoe en het wat is niet duidelijk voorgegeven. Jonathan Sacks verwijst in het commentaar op het Bijbelboek Exodus, waar de Mozesgeschiedenis begint, naar de rabbijn Tarfi, die in de Talmud volgens Sacks een van de onderliggende thema's van dat Bijbelboek Exodus het beste onder woorden brengt. Ik citeer: "Het is niet aan jou om de taak te volbrengen, maar je hebt ook niet het recht om ermee te stoppen wanneer je wilt. En als God besluit dat Mozes tijd is gekomen, dan is dat in dat verhaal misschien nog wel het meest overtuigende feit van die bepalende onderstroom in dat levensverhaal van Mozes en in de geschiedenis van het volk Israël. Stap voor stap, generatie op generatie, zijn we onderweg met elkaar. En die reis proberen we uit te houden. Het doel blijft in beeld, soms heel scherp, maar vaak wat vager. De vrijheid proberen we niet uit het oog te verliezen. En we kunnen oog blijven houden voor die betekenisvolle ervaringen. En woorden schieten dan heel vaak tekort. Amen." We gaan samen bidden, de voorbeden, ons hart weer groot en open maken voor de wereld om ons heen. En de voorbeden worden afgewisseld met een kort lied. Dat is gezang 844 en we oefenen het één keer. Het is ook in het Engels. En Hero de Boer zal het één keer voorspelen, de melodie. Dan zingen we het één keer. Dan gaan we even rustig zitten met de beide benen op de vloer en dan gaan we samen bidden. Nou, dat is het. Dat moet denk ik goed gaan. Laten we samen bidden. Eeuwige God, uit naam van zoveel is dit ook een bede voor hen die formeren en willen regeren. Ik zie hun gezichten, hoe ze zwichten, met grote gebaren en plechtig verklaren dat zij het land niet uit hun handen laten vallen. Al gaf ik hen luidkeels mijn stem, nu prevel ik zachtjes en mijd luide toon. Oud leiderschap. Dat zij zich niet blind staren op eigen idealen. Dat ze niet stilzitten op dat anderen bewegen. Dat ze zichzelf niet kronen met bijzondere namen en fraaie faam waarmee ze zichzelf vrijpleiten en anderen met schuld belasten. Dat zij hun heilige huisjes verlaten, hun ik wat kleiner maken. Vooral doen wat ze eerder zeiden om dit land heel en gaaf te laten. Zo zingen we. Het naam van zoveel die niet gezien worden, die wij niet zien, omdat hun levens te ver van ons afstaan, omdat hun leed te groot is, te anders, te alomvattend, we kunnen er toch niks aan doen. Dat u hen ziet, Heer, dat ons gebed voor hen u bereikt. Het is een gebed om vrede voor alle mensen op deze aarde, waard om gezien te worden. Zo zingen we. En dan zijn er die gezichten van mensen die ons vertrouwd zijn, degene voor wie we zorgen. We zien die gezichten in stilte voor ons. We laten hen aan ons geestesoog voorbij gaan en bidden voor hen. En dan zijn wij er zelf ook nog, God, dat u ons ziet, zoals we zijn. Zo zingen we. Met al die mensen die vanochtend weer zijn samengekomen, omdat het ook weer kan in kerken, die online meeluisteren of achteraf, degene die nu hardop bidden, maar misschien ook wel 's nachts in stilte of straks met woorden een stil gebed voor het slapen gaan. Zo bidden we het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij aan anderen vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Er zal vandaag voor het eerst weer bij de uitgang gecollecteerd worden. Dat neemt niet weg dat wanneer u denkt, ik heb geen klein geld bij me, ik heb überhaupt geen geld bij me, dan kunt u gewoon thuis naar de website gaan, kijkt u dan bij Goede Doelen en daar vindt u ook meer toelichting over het goede doel waarvoor we deze maand collecteren. Het is de stichting De Bijbus en dat is een bus die zorgt, die ervoor zorgt dat ouderen en mensen die minder mobiel zijn toch in Wassenaar hun boodschappen kunnen doen, naar het dorp kunnen gaan. Dus het is heel eenvoudig, heel dichtbij. Maar het is denk ik heel belangrijk werk en u kunt er concreet wat aan bijdragen met uw gift, waarvoor heel hartelijk dank. Dan zijn er ook nog bloemen. Prachtige bloemen staan hier naast me voor degene die luistert. Het is een soort, ik weet nooit welke soort het is, maar het is in ieder geval paars en roze en wit. Chrysanthe, wordt me verteld. Het is een prachtige bos. Die zullen ook weer terechtkomen bij mensen die het nodig hebben. We gaan samen de week beginnen met het lied Ga met God en Hij zal met je zijn. Je zou kunnen zeggen, we dalen de berg af en we trekken het beloofde land in. Het is onbereikbaar dichtbij, maar het is ook dichtbij. Laten we het op die manier zingen, dat lied. Het is wat ongebruikelijk wat ik u nu vraag, maar na zo'n lied kun je niet anders dan u te vragen. Maak even contact met degene die naast u staat, achter u staat. Niet alleen uw eigen partner als u samen bent gekomen. Kijk elkaar een keer lief en vriendelijk aan. Begin zo de week en dan zeg ik erbij dat ik hoop dat we ons gedragen mogen weten door Gods liefde. Als handen die ons dragen, als licht dat ons voorgaat en als liefde die al die tijd al in ons woonde. Ga met God, zo zegenen de eeuwige u. Amen. Laten we gaan.